Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 90 en daarvan het eerste en het achtste vers. Psalm 90 vers 1. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. En het achtste, uw gunst sterkt meer dan de uitgezochte spijzen. Laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. Zo zal ons hart op lieflijke wijze uw goedheid al ons overig leven prijzen. En wat er verder volgt in het eerste en het achtste van Psalm 90. is Psalm 32, vers 6. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Psalm 32, vers 6. Nadat we met de woorden van de 12 artikelen geloofsbelijdenis hebben gedaan, en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Den derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij vervolgen de ziekentroost vanmiddag, het artikel dat handelt over het toevlucht nemen tot Christus. En in verband daarmee lezen we uit 1 Koningen 2 en uit Hebreeën 4. 1 Koningen 2 en Hebreeën 4. Eén Koningen 2 vanaf vers 28 en Hebreeën 4. In 1 Koningen 2, de versen 28 tot en met 34, lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Als het gerucht tot Joab kwam, want Joab had zich gewend achter Adonia, hoewel hij zich niet had gewend achter Absalom, zo vluchtte Joab tot de tent des Heren en vatte de hoornen des altaars. En het werd de koning Salomo aangezegd dat Joab tot de tent des Heren gevloden was. En zie, hij is bij het altaar. Toen zond Salomo Benaja, de zoon van Jojada, zeggende: ga heen, val op hem aan. En Benaja kwam tot de tent des Heren en zeide tot hem: zo zegt de koning, kom uit. En hij zeide: nee, maar hier zal ik sterven. En Benaja bracht het antwoord weder aan de koning, zeggende: zo heeft Joab gesproken en zo heeft hij mij geantwoord. En de koning zeide tot hem: doe, gelijk als hij gesproken heeft, en val op hem aan en begraaf hem, opdat gij wegdoet van mij en van mijn vaders huis dat bloed dat Joab zonder oorzaak vergoten heeft. Zo zal de Heere zijn bloed op zijn hoofd doen wederkeren, omdat hij op twee mannen rechtvaardiger en beter dan hij aangevallen is en die met het zwaard gedood heeft, daar het mijn vader David niet wist. Abner, de zoon van Ner, de krijgsoverste van Israël, en Amasa, de zoon van Jeter, de krijgsoverste van Juda. Alzo zal hun bloed wederkeren op het hoofd van Joab en op het hoofd van zijn zaad in eeuwigheid. Maar David en zijn zaad en zijn huis en zijn troon zal vrede hebben van de Heere tot in eeuwigheid. En Benaja, de zoon van Jojada, ging op en viel op hem aan en doodde hem. En hij werd begraven in zijn huis in de woestijn. En dan Hebreeën 4, vanaf vers 11 tot het einde. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs en is een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welken wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Tot zover. Laten we samen bidden. Heere, u brengt ons weer in de kerk, omdat u een woord heeft voor ons. Een woord dat ons de weg wijst om de toevlucht te nemen tot Christus. We hebben gelezen dat Joab dat ook gedaan schijnt te hebben. En hij stierf met zijn handen aan de hoornen van het altaar. De belijdenis van vergeving heeft hem niet kunnen redden. Heere, geef dat we daarom ook vanmiddag mogen luisteren en dat uw Heilige Geest ons daarbij leidt of we het bij het rechte eind hebben. Want het is machtig, het is heerlijk als ons de weg gewezen wordt. Ook dat hebben we gelezen. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Toch een wonder dat u dat geeft. Adam en Eva konden niet terug naar de boom des levens, die weg was afgesloten. Daar stond een gerub voor. En u heeft Christus de dood doorleefd en de weg geopend, opdat we genade en barmhartigheid zouden verkrijgen. En genade is voor schuldigen, barmhartigheid voor ellendigen. U weet of ze vanmiddag in de kerk zitten. U weet hoe het in ons hart is. En Heere, het zou zomaar kunnen, als we hier met ons natuurlijke hart zitten, dan kunt u er toch een ellendig en schuldig hart van maken, opdat we nochtans het evangelie zouden horen, ons de weg gewezen en wij die ook zouden bewandelen. Want er is geen sprake van dat we u kunnen ontvluchten. Dat hebben we ook gelezen. Alle dingen zijn naakt en geopend voor u. Als we zo dadelijk sterven, staan we oog in oog met een alwetend en een heilig God. Laten we daarom de toevlucht nemen tot de genadetroon, opdat we straks niet verstomd voor uw rechterstoel staan. Heere, help ons vanmiddag en wees ons nabij. Geef ons aandacht. Geef ons ook eenvoudigheid in het spreken. Want eenvoudig spreken, preken, dat is moeilijk. Wilt u ons helpen? Dragen ook dat meisje uit Ierseke aan u op. Dat afgelopen vrijdag zo'n ernstig ongeluk kregen. Voor haar leven wordt gevreesd. Een meisje van 13. En we zijn net het schooljaar begonnen. En dan komt er weer een roepstem. Heere, gedenk haar naar lichaam en ziel. Want u kunt alle dingen. Gedenk al degenen die haar in liefde omringen. En wilt u geven dat we nu toch ook lering mogen trekken. In bijzonder dragen we dan ook onze jongeren aan u op die elke dag en met de fiets naar school gaan. Staan we weinig stil bij de gebrokenheid van het leven. En wilt u dan vanmiddag pijlen afschieten, heren, en onze jongeren in het hart grijpen, ze jong bekeren. Want elke dag die we aan de duivel geven is er gewoon één te veel. Omdat die helle hond ons alleen maar zoekt te vernielen. En dat terwijl de Heere Jezus met open armen staat te wachten. Dat schuldigen tot hem komen. Gedenk, heren, ook alle zorgen die er zijn in de gemeente. We dragen de heer Van Vossen aan u op, die deze week ingrepen moet ondergaan, zowel aan het ene als aan het andere oog. Ontfermt u zich over hem? Wil hem voor en toebereiden om u te ontmoeten? Adrienne Klippel, met tegenvallende berichten op bed ligt. Heere, u weet wat er door haar heen gaat. Maar mag het zo zijn, wat in een van de psalmen staat, doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, zwijg u gerust. Zwijg Gode stil. Heere, gedenk ook allen die rouw dragen, die moeite en zorgen kennen. Met verborgen kruisen over de aarde gaan, waar psychische nood is. We dragen elkaar aan u op. Ook nu het winterwerk weer mag beginnen. We hebben al een bijbellezing gehad. Lidmaat en kring, de catechisaties, de belijdeniscatechisatie. Het Bunjankring. Heer, het mag toch wel een wonder zijn dat er ook telkens weer jongeren en ouderen zijn uit de gemeente die begeren om erbij te wonen en verlegen zijn om onderwijs. Wilt u dan geven dat er ook gebed mag zijn, dat ook ik de opening mag krijgen en de kracht en de wijsheid en de vrijmoedigheid om uw woord op onderscheiden wijzen in onderscheiden kringen uiteen te zetten. En wilt u het zegenen, tot zaligheid voor onze ziel, tot opbouw in het allerheiligst geloof. Gedenk ook degenen, heren, die hoger studeren, hbo, wetenschappelijk onderwijs, kan zoveel op ons afkomen. Hoeveel goddeloosheid wil bewaren, heren. Wijsheid geven om de studie te kunnen voltooien, maar ook boven alles wijsheid waar spreuken en prediker over schrijven, waar uw woord het over heeft. Het beginsel des heren, de vreze des heren, is het beginsel van de ware wijsheid. En mogen zo onze jongeren staan in deze samenleving en zo het zou der aarde zijn. Maar Heere, help al onze jongeren, welk onderwijs ze ook volgen. Hier, lagere school op ons dorp, het voortgezet onderwijs. Gedenk, Heere, uw kerk wereldwijd, uw volk Israël, allen die lijden om uw naams wil. Zegen ook de overheid. Heere, geef dat uw naam gevreesd mag worden. En dat degenen die voor de christelijke politiek staan ook met vrijmoedigheid een bijbels getuigenis mogen laten klinken. Ontfermt u zich zo over ons allen, ook als we ouder zijn, tot de oudsten van de gemeente behoren, hier als we thuis meeluisteren. hebben allemaal hetzelfde nodig. Heere, wijs ons vanmiddag de weg en open onze ogen en oren. Gedenk ook onze medebroeder Rijsdijk, die uw woord mag uitdragen her en der. Geef hem daartoe ook alles wat nodig is. Wij voelen bij tijden hoe moeilijk het is om de sleutelmacht te bedienen, om uw woord uiteen te zetten. Zijn we vaak met onszelf bezig in plaats van met de gemeente. En Heere, leer ons dat door alle gebrek van ons, want wij zijn maar aarden vaten, de uitnemendheid van de kracht van u en van uw evangelie openbaar komt. En dat u door de dwaasheid der prediking heen zalig maakt. Nou, dat verlost ons ook van heel veel gepieker. Gedenk zo, Heere, al uw knechten wereldwijd. Help ons, gort ons aan, met kracht vanuit de hoge, want dit werk krijgen we nooit onder de knie. En wil uw naam verheerlijken, om Jezus wil. Amen. Laten we samen zingen Psalm 71, vers 2, 5 en 14. Psalm 71, vers 2, 5 en 14. Met Gods hulp willen wij vanmiddag stilstaan bij artikel 7 van de ziekentroost. En daar staat boven, wij moeten tot Christus onze toevlucht nemen. Artikel 7. Aangezien wij dit zeker weten, dat wij zonder enige verdienste onzerzijds, want wij hebben er geen, waarom wij onnutte dienstknechten zijn, alleen door de dood en de wederopstanding van Christus de eeuwige zaligheid verkrijgen, zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. En naardien wij elk ogenblik hulp van noden hebben, zo moeten wij tot hem gaan. Want hij zegt bij de profeet David, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen. En, al kon een moeder haar zuigeling vergeten, zo zal ik toch u niet vergeten. Gelijk Christus zelf in het evangelie zegt, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Tot wien zullen wij anders heen gaan? Hij heeft de woorden des eeuwigen levens. En het leven is in hem geopenbaard. Hij is het hemelse manna, dat onze zielen eeuwiglijk verzadigt. Het hemelse brood. Wie daarvan door het geloof eet, zal nimmer meer hongeren. En wie zijn bloed drinkt, zal nimmer meer dorsten. Tot zover. Vier gedachten. Christus onze toevlucht. De eerste. Ten tweede een aansporing om tot hem te gaan. Ten derde. Hoe niet. Dat zien we in de geschiedenis van Joab. En tenslotte. Hoe wel. Daar geeft de ziekentroost ons antwoord op. Christus onze toevlucht, de eerste gedachte. Een aansporing om tot hem te gaan, onze tweede gedachte. Hoe niet, onze derde gedachte. Hoewel, onze vierde gedachte. Er lijkt mij verschil tussen vluchten en de toevlucht nemen tot iemand of iets. Volgens mij zijn dat twee verschillende dingen. Vluchten en de toevlucht nemen. Tot iemand. Vluchten wil zeggen dat je zo snel mogelijk weggaat, omdat er gevaar dreigt. Dringend gevaar. Je wil het ontkomen. In paniek ren je alle kanten op. En dan gaat dat soms net fout. Bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog een razzia gehouden werd. Mensen vluchtten zomaar de straat op en liepen de Duitsers in de armen. Of soms bij een aardbeving. Gebouwen beginnen te schudden en mensen lopen zomaar een kant op en worden geraakt door een vallende steen. Fataal. Misschien voel je het al een beetje aan. Hè? Vluchten, dat doe je niet wel overwogen. Je hebt niet nagedacht over een vluchtroute. Je hebt niet nagedacht over eventuele gevaren die je onderweg tegen kunt komen. Je hebt niet nagedacht waar je een veilige wijk vindt. Ik heb eigenlijk ook niet nagedacht dat er wel eens gevaar zou kunnen dreigen. Het gevaar overvalt je en je probeert maar weg te vluchten. Maar waarheen? Trouwens, zo zingt ook nog een psalm. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. En dan de toevlucht nemen tot iemand. Dan heb je wel nagedacht, hè? En nadenken is ontzettend belangrijk. Als dit of dat gebeurt, dan kan ik bij die of die terecht om hulp. En ik weet waar hij woont en hoe ik naar hem toe moet. Iemand die de toevlucht neemt tot, die heeft rekening gehouden met. En nu wordt Jezus onze toevlucht genoemd. Ja, je leest in de Bijbel, hè, als de Heere Jezus terugkomt, dat sommige mensen in paniek raken. En dan heb ik het niet over die mensen uit Azië, maar u begrijpt natuurlijk wel, dan moet ik nadenken. Zou ik in paniek raken als de Heere Jezus zo straks terugkwam? En ik zie het, ik weet het dat nog niet bij mezelf, maar ik zie dat ook wel als mensen een boodschap krijgen, ze zijn ongeneeslijk ziek, dan is er vaak paniek. Maar ik weet ook van een broeder uit Rijssen, een man die God vreesde, die voor uitslagen bij de dokter kwam. Toen zei de internist, u kunt nog 6 weken leven, ongeveer 6 weken. Ach, zegt hij, nog zo lang. Voel je het verschil? Vluchten, je waait alle kanten op. Maar het is maar de vraag of je daar vrede en hulp vindt. Maar als je de toevlucht neemt, dan heb je nagedacht. Denk je wel eens na over je schuld? En waar je daarmee naartoe kunt. Denk je wel eens na over je sterven. En wat dan je enige troost is. Je moet nadenken over een vluchtroute. Over een schuiladres. Zodat het gevaar je niet ineens overkom. Want wij moeten sterven. En wij moeten God ontmoeten. Kan ik dat? Hebreeën 4, dat hebben we net gezien, heeft ons ietsjes van het karakter van het woord van de Bijbel laten zien. Hè? Want het woord van God, dat is scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Met andere woorden, om het maar eenvoudig te zeggen, dat woord, hè, dat legt heel je hart en je gedachten, heel je innerlijk open. Ja, dat doe je niet zomaar. En ik ga sowieso niet alles vertellen tegen iedereen. Dat doe je niet. Maar dat woord, dat legt wel een keer heel de zaak bloot. Dus met andere woorden, als wij zo dadelijk gaan sterven, dan komen wij in het gericht voor God. En dan wordt alles blootgelegd. onze gedachten, onze woorden, onze daden. En je kunt God niet ontvluchten. Je zou natuurlijk wel met een grote boog om zijn rechterstoel heen willen, maar dat gaat niet. Het gaat vanmiddag over een toevlucht nemen. Dat is prachtig. Maar op voorhand zeg ik, je kunt God niet ontvluchten. Dat gaat niet. Sommigen vluchten in het wilde weg ergens naartoe. En dat gaat nog goed ook. Maar dat kan niet in het uur van ons sterven. Dus we zijn gewaarschuwd. We krijgen met God te maken. Dus die dag komt. En dan moet je nadenken over een vluchtroute. Nou, ik weet vast dat iedereen daarover nadenkt, over een vluchtroute. Dat is niet de route die ons aangewezen wordt, maar wij proberen allemaal een vluchtroute. Nou, één is bijvoorbeeld dat je denkt, dat duurt nog zo lang. Maar misschien. En dat meisje van 13. Zo dichtbij. Er is nog een vluchtroute. Dan zeg ik, ja, God houdt van alle mensen. Het zal wel meevallen. En ik heb toch eigenlijk wel aardig mijn best gedaan. En ik ben niet onverschillig. Nee, ik denk het ook niet. Dat dat de juiste route is om te begaan. Ik heb er eigenlijk ook niet veel zin in om er nog meer op te noemen. Het is veel mooier wat de zieken troost doet. En waar het woord ons op wijst. Er is een geopende genadetroon. Krijgen met hem te maken. En wij moeten erover nadenken. Hoe verschijn ik nu rechtvaardig voor God? Hoe kan het nu dat ik straks God ontmoet zonder dat ik vertoemd word? God weet alles, hè? Alles ligt open voor hem. En wil ik me daar nu straks onderuit praten, zoals ik dat hier in het leven vaak doe, tegenover andere mensen, want schuld erkennen, dat is zo lastig, hè? En dan probeer je er onderuit te praten. Zou ik nu ook nog die vluchtroute in willen slaan om God straks een rad voor de ogen te kunnen draaien? Denk je dat dat lukt? Dat je met een vlotte babbel de Heere schaakmat zet. Ach, dat voel je toch wel aan. Op 1000 vragen geen antwoord. We weten toch van die man die geen bruiloftskleed had, dat hij verstomde en geen woord kon uitbrengen. Maar nu kijken wat de ziekentroost doet. Op grond van het woord. Ze halen Hebreeën 4 aan. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben. Dat is wat. Wij, ja, die hebben we. Van Israëls God gegeven. En die grote hoge priester zit op de troon. Waardoor het karakter van die troon veranderd is. Een grote hoge priester. Word je groot, dat laat hij in ieder geval zien. Hij is anders dan Aaron. De hoge priesters onder het Oude Testament. Hij overstijgt hen. Waar mensen die maar even in de bediening stonden, opgevolgd werden door anderen. Maar Christus is een eeuwige hoge priester. Onveranderlijk. En hij heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht. Terwijl de hoge priesters onder het Oude Testament, laat ik het dan zo maar zeggen, een jaarlijkse verlossing teweegbrachten. Op die grote verzoendag. Het is altijd maar herhaald worden. Het leek wel alsof Gods toorn niet te stillen was. En nu Jezus, die grote hoge priester, Gods toorn is gestild. Want die troon waarover het gaat in Hebreeën 4, is eigenlijk een verwijzing naar dat verzoendeksel. Ark. De ark die over Gods heiligheid en over zijn majesteit spreekt. Die ark die daar een heel jaar alleen stond in dat donkere, heilige der heiligen, verboden toegang. Hé, schreeuwt je ziel. Verboden toegang. Ik kan niet tot God komen. Schreeuwt je ziel. Is er een heimwee, een verlangen? Is het je levensvraag? Zie je die machtige diepe kloof? Ik kan niet tot God komen. En dat is het hoogst geluk. Als je God tot je deel hebt. Je schuilen mag bij hem. Wel, die ark stond in dat heilige der heiligen. Een vuistdik voorhangsel hing ervoor. Het heilige was ervoor geplaatst. Het was alleen maar terrein voor de priesters. En de hoge priester eenmaal per jaar in dat binnenste heiligdom. Verder mocht geen mens er komen of hij werd gedood. Je zag niks. Je hoorde niks. Waar is God? Voel je dat je zonder scheiding hebben gemaakt. En dat je niet kunt komen. En nu Christus, die grote hoge priester, zit op de troon. Ik heb gezegd dat heeft die troon veranderd van karakter. Want het was eerst een troon van gericht. En van gerechtigheid. Je durft toch niet God onder ogen te komen. Ja, pas hoort Job wel, hè. En toen het gebeurde, toen werd Job zo klein. Maar denk je nu dat je God onder ogen kunt komen? Dat heeft Christus gedaan. Christus is God onder ogen gekomen. En hij betaalde door middel van de vloekdood. En dat heeft de Vader geaccepteerd en hem op de troon gezet. Christus zit op de troon. En daarom is het een troon van genade en van barmhartigheid geworden. Zie je, diezelfde troon die nog steeds schittert, majesteitelijk is. Die eigenlijk eerst afschrikte, wordt nu een heerlijke troon, omdat Christus erop zit. Niet langer een heilig God, die strikt rechtvaardig verantwoording eist, maar een zaligmaker, die betaald heeft voor anderen. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, en nu zit hij daar aan de rechterhand van zijn Vader, die ook nog eens behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden, zo, conclusie, zo laat ons dan toegaan met vrijmoedigheid. Dus de weg wordt ons gewezen. Er is vrije toegang. Je hoeft niet bevreesd te zijn dat de bliksem van die troon je treft. Je hoeft niet bevreesd te zijn dat de gouden scepter je niet wordt toegereikt. Je hoeft niet bevreesd te zijn dat je voor die troon wordt weggevoerd en in de eeuwige verdoemenis wordt geworpen. Met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om geholpen te worden. Om barmhartigheid te verkrijgen. Vrije toegang. Nadenken, hè. Maar je moet God ontmoeten. En als het zover is, dan moet, mag ik het zo eens zeggen, dat plan van aanpak gereed liggen. Je moet het weten. Aangezien wij dit zeker weten, zo begint de ziekentroost. Dus, als nou de dood mij overvalt, heb ik dan een toevlucht? En als ik met die hemelhoge schuld die ik gemaakt heb geconfronteerd word, heb ik dan een toevlucht? Ja, zegt Paulus, maar kijk daar. Daar. Dat heilige der heiligen, dat is open. Het voorhangsel, dat is gescheurd toen Jezus stierf. En toen hij het uitgeroepen had, het is volbracht. En zijn ziel in de handen van zijn vader beval. Toen scheurde de vader van boven naar beneden dat voorhangsel. En dat was een stille uitnodiging. Kom! Wel, zegt Paulus, daar moet je zijn. De richting wordt aangewezen. De weg is gebaand. Dat is me toch een woord. Want de dood komt. En waar moet ik dan naartoe? Daar, zegt Paulus. Naar de troon der genade. Dus vrije toegang. Omdat die bezet wordt door een barmhartig hoge priester. Wat kun je daar krijgen? Barmhartigheid en genade. En dat barmhartigheid is voor ellendigen. En ellendigen zijn zwervers, ballingen, uitlandig. Je hebt nergens thuis. Je hebt geen rust. Toch weet je dat de wet je opjaagde. En dat je benauwd was in je geweten. En waar moet ik nou zijn? En hoe krijg ik nu vrede? Opgejaagd. Zoals die doodslager achter die man aan zat. En die vluchtte naar de vrijstad die aangewezen werd. Luister, daar moet je zijn. Ellendigen. Ja, ellendigen. Want we zijn elk ogenblik in nood. Elk ogenblik kan de ademtocht afgesneden worden. Je hart stilstaan en sta je voor God. Ellendigen en genade, dat is verschuldigen. Hey, heb je nog een portie schuld vanmiddag? Een enorme schuld. Een berg met schuld waar je niet overheen kunt zien. Dan zegt Paulus, dan moet je daar zijn, want daar wordt genade verleend. Dat wil zeggen vergeving, gratis en voor niets. Zo laat ons dan met vrijmoedigheid gaan tot de troon der genade. Om geholpen te worden. Het Griekse woordje betekent hulp roepen in nood. Nood als je jezelf niet meer kunt helpen. Want dan wijst dat woordje ter bekwamer tijd ook op. Om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Wat is nu de bekwame tijd om geholpen te worden? Als te laat is. Net als bij Martha en Maria. Hè, toen ze de Heer Jezus bericht stuurde dat Lazarus zo ziek was. Want ze geloofden dat Jezus hun doodzieke broer kon genezen. Maar toen Lazarus gestorven was. Ze, ach, Heer Jezus, u bent te laat. Nee hoor, hij komt nooit te laat. Hij helpt altijd als het voor ons te laat is. Ik heb me eens laten informeren dat de Engelse of de Amerikaanse reddingsbrigade, als er al een drenkeling in het water ligt, hè, dan bam, dan slaan ze hem eerst knock-out. Want een drenkeling die kan zo verschrikkelijk tegenspartelen, dat doet hij in paniek natuurlijk.
Dus die reddingsbrigade denkt, die mogen we eerst bewusteloos slaan en dan kunnen we hem zo meenemen en veilig op het strand brengen. Dus als het niet meer kan, dat is de bekwame tijd. Als het verloren is. Als je erachter bent gekomen, met alles wat ik doe, kan ik de hemel niet verdienen. Dus, zegt de ziekentroost, wij moeten tot Christus onze toevlucht nemen. Nu onze tweede gedachte, een aansporing om te gaan. Want er zijn mensen voor wie geloven een uitgemaakte zaak is. Wat is dat, dominee? Nou, die zeggen, natuurlijk moet je geloven. Natuurlijk moet je vertrouwen. Hè, natuurlijk. Gewoon. Waar heb je toch over? Is toch logisch? Staat het toch? Hè, zo, staat toch in de Bijbel? Nou, dan moet je geloven. Hè, dus dat noemen we geloven is een uitgemaakte zaak. Het is geen wonder. Het kan nooit eens een keer niet, zodat de Heere ook nog wat kan doen. Hè? Maar als het niet kan en de Heere doet het, dan blijft er één groot wonder over. Maar het is wel waar. Je moet wel zeker zijn van je zaak. En dat ontken ik niet. Dat heb ik ook al die jaren ook geprobeerd te leren. En dat zegt de ziekentroost ook. Wij weten dit zeker. We weten dit zeker. Maar als je gaat sterven, dan komt het er gewoon echt op aan. En nu ik hier nog sta, dan kan ik nog een beetje, nou ja, vooruitschuiven, van me afschuiven. Maar als we gaan sterven zometeen, dan komt het erop aan en dan moet je het zeker weten. Maar dat is wat anders, de Bijbelse zekerheid, de geloofzekerheid, is wat anders dan dat geloven een uitgemaakte zaak zou zijn. Want dat is helemaal geen uitgemaakte zaak. Kolberger zegt zo mooi, het komt echter aan op het hoe. Op het hoe. Nou, hoe gaan wij nu naar die troon? Eigenlijk heeft Paulus dat ook gezegd, hè. Want hij zegt, nu zit er een barmhartige hoge priester op die troon. En die kan behoorlijk medelijden hebben. En dat wil zeggen, die begrijpt die mensen die eraan komen. Hij begrijpt ze. Hij voelt ze aan. Want hij is in alle dingen verzocht geweest, gelijk als zij, uitgenomen de zonde. Hij weet wat die zwakke menselijke natuur betekent. Dat is wat, hè. Soms dan ga je naar iemand en halverwege het gesprek dan denk je, hij begrijpt me niet. En dat kan soms bitter zijn. Maar deze Jezus, die begrijpt die mensen die de toevlucht nemen tot zijn troon om geholpen te worden. Het zijn blijkbaar niet zulke krachtpatsers meer, hè, die het allemaal zelf kunnen. Blijkbaar geen uitgemaakte zaak om zomaar eens even daar binnen te stappen in dat hemelhof. Nee, het is een stelletje dat geholpen moet worden. Christus heeft medelijden met onze zwakheden. Kijk eens in de Hof van Gethsemane. Daar vreesde de Heer Jezus voor Gods toorn. Oh, hij was toch zelf God? Het was toch gewoon logisch dat hij won? Hij kon toch niet verliezen? Ja, zo redeneert het verstand. Maar het geloof redeneert zo niet. De Heer Jezus worstelt daar. Met Gods toorn. En dat is voor Gods kind ook een werkelijkheid hoor. Gods toorn. Ook na ontvangen genade. Al weten ze dat hun zonden vergeven zijn. Maar als ze weer nieuwe zonden opdommen. En als je weer in de modder ligt. Als je het weer verzondigd en verknoeid hebt. Ja, dan is er ook een stukje vrees. Voor de heiligheid en voor de majesteit van God. En als God je wat meer zelfkennis geeft en je komt erachter wat voor beest je bent. Dan loop je niet zomaar even in en uit. Alsof je zegt, ja, maar God is mijn vader. Ja, dat doe je niet zomaar. En de Heer Jezus voelt dat aan. Hij zit op de troon en hij voelt dat aan. Dat die mensen die komen, die worstelen. Omdat Gods troon een werkelijkheid is in hun leven. En dan is er nog iets, als ze daar over nadenken, want dan moet je goed denken, hè, als alleen maar de hand van God verschijnt op die muur bij die goddeloze koning uit Babel, dan kan die koning niet eens opstaan, want die knieën die stoten tegen elkaar, hij beeft, zo bang is die. Nou, en dan moet je de hele Godheid ontmoeten in zijn heiligheid en in zijn majesteit. Voel je? Ja, dat voelen ze aan. Die komen tot die troon. Ik denk, ja, wacht eens even. Net als Esther. Ik ben al 30 dagen niet geroepen. Ja, wacht eens even. Allemaal vasten. Allemaal verootmoedigen. De Ninevieten, wie weet. Wie weet. Ja, het verstand zegt tuurlijk. Hè, want als je zo komt, tuurlijk. God vergeeft. Hij doet graag. Ja, maar... Je moet maar met een levensgrote schuld bij God komen. En dan is er nog iets. Ze moeten geholpen worden. Dus deze mensen kunnen het nog eens een keer niet vasthouden. Sommige mensen hebben ook altijd een zak met beloften op hun zak. Dat is mooi. Maar soms dan kun je er ook niks mee. Dan ben je zo machteloos. Je leest het wel, maar het doet geen kracht. Kijk, en Jezus voelt het aan. Hij zit op de troon, hij voelt het aan. Die mensen die in waarheid komen, die moeten geholpen worden. Die hebben een steuntje in de rug nodig. Die hebben een bemoediging nodig. Een aansporing nodig. Oh, ik mag vanmiddag wel verpreken dat de Heer Jezus het gekroonde riet niet verbreekt. En het mooie is zijn medelijden. Dan staat er in het Grieks sympathie. O ja. Als Jezus zit op de troon. Dan ziet hij naar die ellendigen en die schuldigen aankomen. En hij heeft sympathie met hen. Is wat hè? Als hij kijkt naar die onboetvaardige fariseeën. Dan zegt hij, wee u witgepleisterd graf. Maar als dat celletje ellendigen er aankomen. Dan heeft hij sympathie. Hij wil ze als het ware gewoon zo binnenhalen. Hij zegt, kom maar. Kom maar, zo roept hij vanaf die troon. Kom maar. En dan gebruikt hij zijn dienaren voor. Dan gebruikt hij de beloften voor. Vanuit het evangelie. Kom maar. Kijk. En nu heeft de opstellen van de zieke troost zomaar een bundeltje van dat kom maar. Dat roepen van Jezus vanaf de troon. Geselecteerd. En dat roepen ze nu die doodzieke man of vrouw toe. Zo ze langslopen. Gewoon echt de moeite waard. Prachtig. Eerst Psalm 50. Hè. En roep mij aan. In de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen. Aanroepen. Ook een adres. Niet zomaar in het wilde weg. Jezus, een roepnaam. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen. Zit ik me toch ineens te bedenken dat komen tot die troon, daar zal toch geen gebed mee bedoeld worden? Ik denk het wel. Of vroeger dacht ik als jongetje, ja, maar moet ik nou helemaal naar de hemel? Dat is ook onmogelijk. Dan kan de Heer Jezus wel duizend keer zeggen, kom maar. Maar hoe moet ik nu toch naar de hemel? Want daar zit hij. Nou, als je fluistert. Als je soms eens woorden hebt, net als Hanna, want Hanna gooit haar ziel uit, dan hoort hij het. Dus als hij zegt, kom maar, gaan tot de troon der genade met vrijmoedigheid, dan is dat niks anders dan alles vertellen wat er in je hart is. En ook als je het zo vreselijk benauwd hebt. Heere Jezus, ik ben zo bang om te sterven. Jezus, ik heb zoveel schuld. Jezus, ik weet niet hoe het moet. Help! Roep mij aan. Dat roept hij je toe vanmiddag. Vanaf die troon. Die Jezus die sympathie heeft. Met die mensen die zo benauwd zijn. En zo in paniek zijn. Roep mij aan. In de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. Ah, hij doet het door. En dan staat er nog meer bij. Hè? En
Al kon een moeder haar zuigeling vergeten. Dat zegt Jesaja, Jesaja 49, hè? Gaat het eerst in de eerste 16 versen, geloof ik, over het werk van de Heer Jezus. En dan komt deze tekst, hè? Al kon een moeder haar zuigeling vergeten, zo zal ik toch, ik doe dat niet. Zo zal ik toch u niet vergeten. Maar dat denk je dan soms, hè? Op weg naar die troon. En je ziet allemaal beren en leeuwen. Bunyan heeft ze ons geschilderd in die christenreis. En je ziet de helse machten van alle kanten. En je ziet zoveel zonde. En je ziet al je ongerechtigheid. En dan in het zicht van de haven, dan denk je, ga niet goed. Je roept en God hoort niet. Jawel. Het moederhart is altijd bij haar kind. Altijd. Echt waar. Het moederhart klopt altijd voor haar kind. Altijd. Nou, stel, zegt de Heer Jezus, stel dat uw moeder soms door drukte of zo even haar kind vergeet. Is eigenlijk uitgesloten, maar stel, ik toch niet. Ik toch niet. Hoor je dat? Dus als er nu vanmiddag iemand is die zegt, bidden helpt niet. Dan zegt de Heer, jawel, ik hoor je wel. En ik zie je wel. En ik vergeet je niet hoor. Kijk, jij ziet al die duivelen en al die beren en die leeuwen. En je ziet de troon der genade niet meer. Maar ik zie jou wel. Wat een gedachte. Kijk, dat wordt toegeroepen. Van die troon der genade. Omdat geloof geen uitgemaakte zaak is. En dat wij met vrijmoedigheid zouden komen. Gelijk Christus zelf in het evangelie zegt. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Doodmoe van zoeken. Doodmoe van bidden. Doodmoe van de zonde. Belast. Niet meer te dragen. Het leven te veel. Kom maar tot mij. En ik zal u rust geven. Vrede. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Nou, Petrus. De Heer Jezus zegt op een gegeven moment, hè, want dan gaan een hele hoop mensen weg. Die vinden het gewoon te scherp. En de Heer Jezus tegen die 12, nou, willen jullie ook niet weg? En zo ben je gewoon verbaasd, zegt Peter. Tot wie zullen we anders heen gaan? Want dat is ook zo, hè. Op weg naar die troon, één keer en telkens weer opnieuw. Er kunnen zoveel obstakels zijn, maar als je dan denkt, zal ik teruggaan? Zeg, terug is geen optie. Tot wie zullen we anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. U hebt de woorden van het eeuwige leven. Hé, zieke. Zou je dan terug willen naar de wereld en naar de zonde? Nee, geen optie. Sterven, ik kan niet sterven. Maar terug, geen optie. Ik moet bij Jezus zijn. En al zijn er nog zoveel hindernissen, ik moet er doorheen. En het leven is in hem geopenbaard. Hij is het hemelse manna. Hé, goed luisteren, hè. Dat manna uit de hemel is neergedaald. Het ware brood dat de Vader aan de wereld gegeven heeft. Alle Israëlieten, die mochten 's morgens buigen en dat manna zo oprapen. Hup, de kan vol, precies genoeg voor vandaag. Voor 2 dagen stinkt het, rot, precies genoeg. En morgen is het er weer. En overmorgen is het er weer. Vandaag ook zieken, nu ook, nu je in doodsnood bent. Nu je honger hebt, je geweten is benauwd. Je weet niet hoe je vrede met God moet krijgen. Kijk, en het manna ligt er weer. Elke dag. Zo zoet, hè. Wat, zei ze, wat is dat? De eerste dag, manna, wat is dat? Ze raapten het op en zo zoet, hè. Heere Jezus, enige troost in leven en in sterven. Onze derde gedachte, hoe niet? Zien we de geschiedenis van Joab weer gelezen. generaal van David. Nou, David heeft best veel aan die man gehad. Trouwe man. Toen Absalom in opstand kwam, stond hij pal achter David. Joab heeft wat oorlogen gestreden voor David. Heeft het opgenomen voor David. Joab durfde ook soms een gezond tegenover te zijn voor David. Hè. Hij heeft gezegd tegen koning David, die volkstelling, dat deugt nergens. Dat moet je niet doen. Stop ermee. Maar durven. En toen Absalom zo treurde, of toen David zo treurde om Absalom, toen stond Joab op en zei, koning, als je nu niet naar het volk gaat, ben je alles kwijt. En als laatste is erger dan het eerste. Dus dat was Joab. En Joab was ook een man die onschuldig bloed had vergoten. Twee generaals op een lafhartige wijze had vermoord. En nu David oud is, grijpt Adonia, een van de andere zonen van David, naar de kroon. Daar hopen we het op de Bijbellezing over te hebben. En dan schaart Joab zich achter Adonia. Maar God regeert, Salomo komt de troon. Eerst krijgt Adonia vergeving. Maar dan probeert Adonia dat nog een keer. Hij wil graag trouwen met Abisach, de Sunamitische. Dat was dat vrouwtje dat David in het laatst van zijn leven vergezelde. Dus dat was eigenlijk de laatste vrouw van David. En als hij die vrouw kreeg, dan zou eigenlijk heel Israël wel weten van, ja, maar dat is dan de echte koning. Dus dan zou Adonia nog weer koning zijn. En dat had Salomo door, en toen moest hij gedood worden. En toen ging het geweten van Joab spreken. En ja, Salomo is een rechtvaardig koning. En die laat er geen gras over groeien. Is ook mijn einde. Dat voelde hij goed aan. Maar wat doet Joab? Joab gaat, en je zou zeggen, wat kon hij beter doen? Maar hij gaat naar het tabernakel, naar het altaar, het brandofferaltaar, en dan pakt hij die hoornen vast, die elke dag met bloed bestreken werden. Hij wil vergeving. Hij wil redding van de dood. Koning, Joab heeft de hoornen van het altaar gepakt. Nee, zegt Salomo, voor hem is er geen vergeving. Dood hem maar. Koning, hij wil niet komen. In de tempel iemand doden. Dat is wat Joab wilde, zeggen de Engelse verklaarders. Hij wilde gedood worden, daar in die tabernakel, bij dat altaar. En dan zou dus zijn bloed vermengd worden met het bloed van de offeranden. En dan zou koning Salomo in diskrediet gebracht worden. Zijn dan eigenlijk wel de motieven van Joab zuiver? Nee, daarom wordt hij ook gedood. Je mist bij Joab de schulderkenning. Je mist bij Joab de verootmoediging. En dan kun je wel grijpen naar de vorm. Dan kun je wel zeggen met je verstand, maar Jezus zit op de troon. Wel, Benaja, dan dood hem daar maar, bij dat altaar, ziet gebeuren. Joab heeft het altaar vast. En hij sterft. Dat is een fatale vergissing. Hij had gedacht dat hij amnestie, vergeving zou krijgen. Maar zijn daden, zijn motieven waren niet oprecht. Er was geen schuld. Er was geen verootmoediging. Hij had geen droefheid naar God, evenmin als Ezo dat heeft gehad. Dus je kunt wel zeggen, Jezus zit op de troon. Je kunt wel roepen om genade, maar als er geen schuldbesef is, de vorm maakt ons niet zalig. Al zou je sterven met een psalm op de lippen, als er geen geloof is. Dus zo moeten wij de toevlucht niet nemen tot Jezus. Het verkeerde motieven. Zo moeten wij niet de toevlucht nemen tot Jezus. Zonder schuld, als een rekensommetje. Een uitgemaakte zaak. Maar dan vergis je. Een strandje in het zicht van de haven. Onze laatste gedachte. Hoewel. Kijk, dat zegt de ziekentroost ook, hè. Hoewel. Aangezien wij dit zeker weten, dat wij zonder enige verdiensten onverzijds. Want wij hebben er geen, hebben geen verdiensten. We hebben geen goede werken waarmee wij voor God kunnen verschijnen, die we op kunnen tellen en kunnen zeggen, nou kijk Heer, nou heb ik zo lang gebeden en goede werken gedaan en gelezen en... Nee, we hebben er geen. Daarom zijn we onnutte dienstknechten, dat zegt de Heer Jezus zelf in een gelijkenis. Dus dat betekent dat wat we nog een beetje in ons fatsoen doen... He, dat kan op lange na God niet verzoenen. Want dat waren we schuldig om te doen. Dus dat moesten we sowieso wel doen. Dus daarmee konden we niet iets apart leggen om die openstaande rekening nog te betalen. Dat weten we zeker, hè? Dat wij zonder enige verdienste onzerzijds, alleen door de dood en de wederopstanding van Christus, de eeuwige zaligheid verkrijgen. Dat weten we zeker. Alleen de dood en de opstanding van Christus. Dus het gaat nu over ware toevlucht nemen tot de Heer Jezus. Hè? En als we komen, dan komen we niet met verdiensten. Dus Heer Jezus, u hoeft mij niet vergeving te geven omdat ik erom vraag. Omdat ik erom bid. Omdat ik in gebed ben. Daarom niet. Die hebben we niet. Dus ik kom als een totaal onwaardige. Dat is één. En twee is, dat is nou gelovig komen, dat je echt alleen het lijden en sterven van de Heer Jezus in het oog hebt. Dus je steunt alleen op zijn offeranden. Je vertrouwt alleen op zijn volkomen werk. En dat is moeilijk hoor. Want dat vertrouwen dat gaat gepaard met al die schuld die je hebt. En dat vertrouwen gaat gepaard met al die brullende leeuwen die uit de hel gekomen zijn om je bij die troon weg te houden. Ik zeg, en nochtans. Ja, al is het dat mijn geweten mij aanklaagt dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb, nochtans. God, alleen om de verdiensten van Christus. Dus hoe kom ik? Ik kijk niet naar mezelf, enige verdiensten die heb ik niet. Maar ik kijk alleen naar het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dat Hij leeft. En dat Hij leeft. Want daardoor krijgt de verzoening kracht. Omdat de Heer Jezus leeft. Kijk, wat kan een zieke? Wat is de hoogste activiteit van een zieke? Dat hij hulp nodig heeft. Maar als de Heer Jezus alleen maar gestorven was, dan kon deze dode Jezus geen hulp bieden. Maar hij leeft. En hij trekt. En hij laat door middel van het woord die arme ellendigen wijzen op de beloften van het evangelie. Op het naakte woord, op het volbrachte werk van Christus. Daar wordt op gewezen. Is Jezus dan niet genoeg? Is Jezus dan niet genoeg? Als de Vader hem vrijgesproken heeft, wilt u hem dan weer terugbrengen in het graf en nog aanklagen alsof hij niet alles heeft volbracht. Weet u het dan beter dan God de Vader, omdat Hij zijn eigen kind heeft opgewekt uit de doden? Weet je wat heiligmaking is? Allereerst de toevlucht nemen tot deze levende Christus. Toevlucht. Je weet waar je heen moet. Dus je vertelt, is erover nagedacht. Aangezien wij dit zeker weten, weet je het ook zeker? Ja, bij de Heer Jezus, dat is de zekerheid van het geloof. Het woord is waar. Het lijden en sterven van Christus is waar. Want Christus is de waarheid. De weg, de waarheid en het leven. Het geloof weet het zeker. De Heere Jezus bedriegt je niet. Aangezien wij dit zeker weten. Zo gaan we met vrijmoedigheid tot de troon der genade om geholpen te worden. Kijk, die Joab, die interesseert het helemaal niks in zijn leven. Maar als je Joab een beetje nagaat, dan was de godsdienst niet zo geweldig. En ik zal je maar eerlijk vertellen. Paulus zegt, als Christus je leven is, dan is sterven winst. En laat alsjeblieft de moordenaar aan het kruis er even buiten nu hoor. En als je in je leven niet de toevlucht hebt gezocht bij de Heere Jezus. Ja. Laten we gewoon nu maar eerst zeggen, dan is er in sterven ook niks. Maar dat is meestal de praktijk. En waarom zou je trouwens wachten tot de dag die je niet meer beleeft? Of de dag waarop je zo ziek bent? Waarom zouden we, jawel, dat staat er toch boven, wij moeten tot Christus onze toevlucht nemen. Amen. Psalm 68, vers 10. Geloof zij God met diepst ontzag, want hij kan in wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. 68, 10. eindigen wij met gebed. Heere, de weg is ons gewezen. Als we hem niet bewandelen, zullen we met dubbele slagen geslagen worden. Wij moeten onze troost niet zoeken bij de dingen van de wereld. De een verlaagt zich tot de film en de ander tot verdovende middelen drank. Een derde tot onzedelijkheid. U hebt ons de weg gewezen. Wij moeten de toevlucht nemen tot Christus en die weg is open. Heer, dat is toch een machtig woord. We zouden toch van vreugde moeten opspringen. En dat u nu juist vanaf uw troon van genade voor zulke ellendigen en bekommerden zoveel woorden toeroept. Kom maar, kom maar. Heb er dank voor, Heere, dat het woord opnieuw mocht klinken een en andermaal. Verbind er uw zegen aan, verheerlijk uw naam. Wees ons allen nabij, om Jezus wil. Amen. Psalm 59, vers 10 is onze slotzang. 59, 10. Ik zal, omdat geen bange dagen mijn toevlucht waard van u gewagen. Psalm 59, vers 10. Ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.